Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. En we gaan starten in Parijs met een droevig nieuwsbericht van november 2015.
Une fusillade a lieu ce soir en plein cœur de Paris, à l'angle entre l'avenue Federbe et l'avenue Charonne. Cela s'est produit sur la terrasse d'un restaurant.
Alors écoutez, on a entendu tout d'un coup, on a vu des gens habillés, masqués, débarqués sur la terrasse et tirés de tous les côtés. Énormément de blessés, ils sont tous autour de moi à l'heure où je vous parle. Une quarantaine, tout le monde est allongé par terre. On essaie de les réanimer autant que possible.
We zijn 13 november 2015 in Parijs. U herinnert zich nog zeker de zware terroristische aanslagen. 5 aanslagen in het 10e en 11e arrondissement en 1 in de voorstad Saint-Denis. Er vielen samen 131 doden en meer dan 350 gewonden. Aanslagen opgeëist door IS. Een van de locaties was tijdens de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk. Maar waar de zelfmoordterrorist gelukkig werd opgemerkt door een steward en zo op het nippertje het stadion niet binnen kon, waar ook de toenmalige president Hollande zich bevond. De terrorist blies toen zichzelf terstond op, waarbij dan toch 1 dode viel. Maar de meeste doden, 89, vielen in de concertzaal Bataclan, waar de bezoekers vanuit het balkon werden beschoten gedurende 10 à 20 minuten. Maar er vielen ook slachtoffers onder de cafébezoekers die er vreedzaam op een terras zaten, zoals aan de bar Le Carillon en het nabijgelegen restaurant Le Petit Cambodge, waar samen 15 klanten werden vermoord. En onder de slachtoffers bevonden zich de 2 gezussen, Anna en Marion, 24 en 27 jaar oud, de 2 enigste dochters en enigste kinderen van Erik en Sylvie Pétard. De 2 zussen waren er samen met hun vriendin Aurélie en stonden op het punt te vertrekken toen de terroristen het vuur openden. Vriendin Aurélie werd door 8 kogels geraakt en overleefde de aanslag, maar onderging 5 jaar later nog steeds operaties. Maar de 2 zussen werden dodelijk getroffen. Anna woonde sinds de zomer in Barcelona en was die dag op bezoek bij haar zus Marion in Parijs. Zij was grafisch ontwerpster en had een echt talent voor tekenen. Zus Marion wilde fluitlerares worden en studeerde aan het conservatorium, eerst in Orléans en dan Parijs. Hun ouders, Erik en Sylvie Pétard, toen 58 en 65 jaar, hielden samen een grote slagerij open in Chaille, in het departement Loire-et-Cher, een 200 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Het jaar daarop zouden ze op pensioen gaan, na 35 jaar deze winkel te hebben opengehouden. We horen even een verslag van een plaatselijk tv-station vanuit Chaille. En u hoort ook hun vriendin Eugénie en de burgemeester.
Moi j'ai perdu deux amis, eux ils ont perdu leurs deux filles. Je peux pas me mettre à leur place et je ne peux pas savoir ce qu'ils ressentent à l'heure d'aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup de soutien.
J'ai rencontré Monsieur Pétard ce matin qui me dit j'ai plus de filles, j'ai plus d'enfants. C'est pas normal, c'est pas normal.
En Eugénie vertelde, ik verloor twee vriendinnen. Ik verloor twee vriendinnen, maar de ouders hun twee kinderen. Ik kan me niet in hun plaats zetten en weten wat ze meemaken, maar ze zullen veel steun nodig hebben. En de burgemeester verklaarde dat hij de vader nog deze morgen ontmoette die zei: ik heb geen dochters meer. Ik heb geen kinderen meer. Dit is niet normaal. 5 jaar na deze vredegebeurtenis kwamen moeder Sylvie en vader Erik getuigen voor de katholieke nieuws- en informatiewebsite Aletea. En we gaan luisteren naar stukjes uit deze videoopname.
C'était un vendredi. Nous étions au travail, dans notre boucherie, à travailler. Et les filles étaient toutes les deux ensemble. Elles m'ont téléphoné.
On a pris conscience le soir, quoi. Après les informations, si vous voulez. On a pris conscience qu'il y avait 130 morts à Paris. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait nos enfants dedans, quoi.
Je ne savais pas où étaient les filles. Elles ne me répondaient pas au téléphone.
Het gebeurde op een vrijdag. We waren aan het werken in de slagerij. De dochters waren samen, dus in Parijs, en ze hadden me nog gebeld. Diezelfde avond hebben we pas echt beseft wat er was gebeurd via de nieuwsberichten. We hoorden van 130 doden in Parijs. We verwachten niet dat onze dochters daar zouden bij zijn. Maar we wisten niet waar ze waren, want ze reageerden niet op onze telefoon. En moeder Sylvie vervolgde: 'S morgens zijn we gaan werken, maar bij het in orde zetten van de etalage kon ik niet ophouden te wenen in wanhoop. En het was dan de zaterdag om 18:00 dat een dame van Binnenlandse Zaken ons opbelde om ons heel eenvoudig weg te zeggen dat onze dochters bij de slachtoffers waren.
Le matin, on est partis tous les deux au travail. Et en mettant l'étalage, je ne pouvais pas rester sans pleurer, sans montrer mon désarroi, quoi. C'est le samedi à 18:00, une dame du ministère de l'Intérieur qui nous a appelés, tout simplement, pour nous dire que les filles faisaient partie des victimes des attentats.
Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Et que ta flamme brûle dans mon cœur, et que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien.
En we luisteren verder naar de getuigenis van Sylvie en Erik Petaar, die hun twee dochters en enigste kinderen, Anna en Marion, verloren in de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015. Het is een interview die ze aflegden voor Alethea 5 jaar later. Een getuigenis hoe ze deze zeer zware beproeving in die voorbije 5 jaar hebben beleefd. En Erik verklaarde...
Après tous ces événements, on a rencontré plusieurs fois nos prêtres et on a décidé de les suivre, quoi, d'aller à la messe. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est avéré une nécessité, quoi. Avant tout ça, moi, je priais le matin et le soir en revenant du boulot.
Daarna hebben we onze priesters regelmatig ontmoet. En hebben we beslist hen te volgen door ook naar de mis te gaan. En stilaan is dat meer en meer een noodzaak geworden. Voor deze gebeurtenissen bad ik wel elke morgen en avond.
Ah ben moi pas du tout. On était tous les deux et je l'accompagnais, mais j'avais pas la foi. Non. Le plus naturellement possible, j'ai eu envie de lire la Bible. Je savais que les filles avaient leur Bible dans la chambre, surtout Anna par sa communion, une Bible toute blanche. Il y a une force qui m'a emmenée dans leur chambre et j'ai pris la Bible. Voilà, j'ai pris la Bible et maintenant elle est à notre table de chevet et j'en lis tous les soirs. Elle se révèle tous les jours efficace.
Ik helemaal niet, vulde moeder Sylvie aan. We waren wel samen en ik deed mee, maar ik had helemaal geen geloof. Maar daarna, op een heel natuurlijke wijze, had ik zin om de Bijbel te lezen. En ik wist dat de meisjes een Bijbel in hun kamer hadden. Vooral Anna, sinds haar communie, had een witte Bijbel. En er was een kracht die me naar hun kamer trok, en ik nam die Bijbel. En vandaag ligt het op ons nachtkastje. En ik lees er elke avond uit. En elke dag betekent het een doeltreffende openbaring.
Les prières, oui, nous aident à nous lever le matin, à passer la journée calmement, sereinement. Maintenant, c'est vital pour nous. On ne pourrait pas commencer une journée sans nos prières, ni la finir sans nos prières. C'est vraiment notre chemin maintenant.
En Sylvie vervolgt het gebed, helpt ons om 's morgens op te staan en om toch rustig en sereen de dag door te brengen. Vandaag is het vitaal voor ons geworden. Een dag zonder gebed beginnen of eindigen is niet meer mogelijk. Dit is vandaag onze weg.
Théoriquement, c'est nous qui aurions dû partir avant elles. Elles auraient dû faire leur vie de jeune femme et puis nous vieillir et puis partir. Et puis bah là, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc c'est elles qui nous ont ouvert le chemin. C'est elles qui sont là avant nous.
Ben, on espère voir nos filles fortement. Oui, ça c'est sûr.
Quand Dieu nous appellera, oui, on ira les retrouver.
Theoretisch hadden wij eerst moeten sterven voor hen. Zij stonden voor een jonge beginnende leven, om daarna ouder te worden en dan te sterven. Maar het zijn zij die ons nu de weg openen en voor ons vertrokken zijn. En we hopen heel sterk hen terug te zien, komt Erik er even tussen, dat is zeker. Als God ons zal roepen, dan zullen wij onze dochters gaan opzoeken.
Comme moi qui n'étais pas croyante, qui n'avais pas la foi, là j'ai fait une découverte grâce aux filles, malheureusement grâce aux filles. Donc la lumière, je l'ai tout le temps parce que les filles étaient tellement joyeuses et gaies que elles pétillaient de vie et ça c'est ma lumière à moi à l'intérieur.
En Sylvie vervolgt voor mij, die niet gelovig was, heb ik het geloof ontdekt, dankzij de dochters. Helaas, dankzij hen. Dat licht heb ik nu continu, want onze dochters waren zo gelukkig en vrolijk. Ze bruisten van het leven. Dat is nu een licht in mij van binnen. En Sylvie vertelde nog meer hoe een paar dagen nadat ze de Bijbel was beginnen lezen, ze plots een beeld van God zag met de dochters in een groot vogelnest. Ik kon alleen hun gezichten zien, vertelde ze. En vanaf dat moment heb ik onze dochters als het ware teruggevonden. En tijdens dit gebedsmoment zag ik Maria, die achteraan van ver toekwam en langzaam dichterbij naderde. En zij plaatste zichzelf tussen God en de meisjes. En sindsdien is dit beeld constant in mijn gedachten. En vandaag zijn het alleen God, Maria en Jezus die tellen. En ik weet dat de meisjes een nieuwe familie hebben gevonden. En alles is zoveel rustiger daar. En ik voel me goed in hun gezelschap. Maria beschermt hen. Alleen dit geloof en onze hoop kunnen ons hoofd boven water houden. Wij moeten leren leven in deze onzichtbare wereld, die verschilt van ons aardse leven. Deze nieuwe familie in de hemel is mijn toevluchtsoord. Mijn liefdevolle relatie met de meisjes is nooit verbroken. Ik ben nog steeds hun moeder. Het is wel anders, maar ik ben nog steeds even trots op mijn grote meisjes. En 's avonds, voor het bidden, schrijf ik hen. Dat zijn al een 25 notitieboekjes. En ik vertel ze over mijn dag, mijn ups en downs. Deze relatie, deze hoop hen te vinden, stelt me in staat elke dag op te staan, ondanks toch alle momenten van paniek en tranen. En Sylvie eindigt ongelooflijk met dank u, God. Maar in het interview met Alethea vertelde moeder Sylvie Pétard nog iets heel belangrijks. Want die ommekeer kwam er niet zomaar. Hun vele bedevaarten naar het heiligdom van Mont-Ligion hebben haar en haar man Erik heel veel goed gedaan na de dodelijke aanslag op hun twee dochters Anna en Marion. Daarom eerst even een woordje over dit heiligdom van Notre-Dame de Mont-Ligion. Het is volop gelegen op het platteland tussen Chartres en Alençon. Het heiligdom werd opgericht door de plaatselijke pastoor Abbé Buguet aan het einde van de 19e eeuw. Hij was zeer bezorgd over de werkomstandigheden van die tijd. En na drie tragische sterfgevallen in zijn eigen familie, besloot hij zich heel in het bijzonder toe te wijden aan het bidden voor de zielenrust van de overledenen. En zo richtte hij een vereniging op, vrij vertaald, het werk ter bevrijding van de verlaten zielen in het vagevuur. Er volgde het oprichten van een drukkerij voor het verspreiden van deze boodschap via een tijdschrift. En het gevolg was dat de parochiekerk uit de 16e eeuw veel te klein werd om de stroom pelgrims te ontvangen. En met de toestemming van de plaatselijke bisschop verrees de huidige grote basiliek in het dorp Mont-Ligion, die ook genoemd wordt de kathedraal in de velden. In 1911 werd er de eerste mis opgedragen. Eugenio Pacelli, de toenmalige staatssecretaris van Paus Pius XI en later Paus Pius XII, kwam in 1937 bidden in deze kerk, die ondertussen ook de titel van basiliek had bekomen. En Maria wordt er vereerd als Notre-Dame Libératrice of Ons Lieve Vrouw van de Bevrijding. En dit heiligdom in deze mooie omgeving biedt dan ook de kans voor een retraite, een rustig moment van rust, voor een korte onderbreking in het dagelijkse leven, om eens de balans op te maken van je leven en daarna weer met elan op pad te gaan. Het heiligdom wil spirituele troost bieden voor al het leed dat het leven kan brengen. En je kan er alleen komen, als gezin, als parochie of in een groep. En in het heiligdom van Mont-Ligion wordt dus heel in het bijzonder gebeden voor de overledenen als een gebaar van liefdevolle verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan. En het is dus in dit heiligdom dat Erik en Sylvie Pétard hun troost en vooral sterkte vonden na de moord op hun twee dochters, hun enigste kinderen. Maar zelfs niet alleen troost en sterkte, maar zelfs, zoals u kon horen, de kracht om de Heer te danken dat ze juist door deze zware, dramatische gebeurtenis het geloof echt hebben leren kennen en Jezus en Maria echt hebben leren beminnen. Mogen deze getuigenis een hulp betekenen voor al diegenen die een groot verdriet te verwerken hebben door het verlies van een geliefde. En het is ook een mooie getuigenis hoe de kerk een eenheid betekent tussen wij hier op aarde, genoemd de strijdende kerk, dan ook de leidende kerk, degene die in het, zoals wij het noemen, vage vuur nog moeten gelouterd worden, vooraleer ze naar de hemel mogen binnengaan, en de zegevierende kerk, allen die reeds deze eeuwige hemelse bestemming hebben bereikt. En deze drie, de zegevierende, de strijdende en de leidende kerk, zijn één en dezelfde kerk, omdat zij hetzelfde hoofd bezitten, namelijk Jezus. En deze drie maken deel uit van hetzelfde mystieke lichaam, doordat wij door hetzelfde doopsel zijn ingelijfd in en door Christus. Beste vrienden, we sluiten dan ook deze getuigenis af met nog een ander interview met moeder Sylvie vanuit deze basiliek van Mont-Ligion.
Alors, je m'appelle Sylvie et je suis la maman de Marion et d'Anna qui ont été assassinées. Tout a été chamboulé dans notre vie, comme tout parent qui ont perdu leurs enfants. Mmh. Mais bon, c'était quand même très, très, très brutal quand même.
Mijn naam is Sylvie. Ik ben de moeder van Marion en Anna, die vermoord werden. Ons leven werd zeer brutaal dooreengeschud, zoals bij vele ouders die een kind verliezen. Maar alles wel zeer brutaal. Die maandag zou ik naar Parijs gaan en er de dag doorbrengen met hen, want de 11 november was mijn verjaardag en Marion zou me een ring schenken.
Lundi 23 novembre, c'était leur enterrement. Et après, on nous a proposé de venir à Mont-Ligion. Et nous, comme on est partant de...
Na de begrafenis had iemand ons gezegd om naar Notre-Dame van Mont-Ligion te gaan. En daar het ons geen kwaad kon doen en alleen maar goeds, zijn we er naartoe gegaan met een groep parochianen.
On n'était pas pratiquants, mais on était croyants. Surtout mon mari, plus que moi. Je me suis tournée vers Dieu.
We waren wel gelovig, maar niet praktiserend. Vooral mijn man, meer dan ikzelf, was gelovig. Ik heb me gericht tot God en tot Maria. En het is vandaag enkel dat wat nog telt. Want onze dochters zijn bij Maria en zijn daar goed. Maria beschermt onze meisjes. Ze waakt over hen.
Elle protège les filles, hein. Marie, elle est avec les filles. Elle est là, elle surveille. On se casse plus la tête.
Maar nu maken we ons geen kopzorgen meer.
On dit merci à Dieu tous les matins en se levant. On lui donne notre journée et puis.
We bedanken God elke morgen bij het opstaan. We dragen hem onze dag op en hij doet ermee wat hij wil. En hij realiseert mooie dingen, zoals ontmoetingen. Ik zou me nooit hebben kunnen inbeelden dat we hier vroeger ooit naartoe zouden komen. We zijn gelukkig hier te zijn, waar ook onze dochters zijn. Mogen alle jongere of minder jonge mensen die God tot zich heeft geroepen met hun voornaam, nu het licht van God aanschouwen en erin worden opgenomen.
Que tous les jeunes et les moins jeunes qui étaient appelés vers Dieu, et ben c'est Dieu qui les a appelés en fait par leur prénom. Et puis qu'ils ont tous vu la lumière de Dieu et ils se sont tous engouffrés.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En we gaan naar het jaar 1986 op 13 augustus naar een klein stadje genaamd Nacogdoches in Oost-Texas in de Verenigde Staten. Daar werd Christine doodgeslagen in haar eigen woning. Haar man, Michael Morton, was op zijn werk en hun driejarig zoontje Erik bevond zich thuis bij de vermoorde moeder. Maar 6 uur na het drama arresteerde de politie haar man Michael op beschuldiging van doodslag. Ik heb de tijd niet gehad om over mijn vrouw te rouwen, verklaarde Michael later, omdat na die moord alles zo snel veranderde. Alle vragen waren vijandig op een beschuldigende toon. De sheriff kwam opdagen, keek rond en besloot, hij heeft het gedaan. En ik werd gearresteerd en mijn zoon werd letterlijk uit mijn armen gerukt. Hij schreeuwde en zijn handje werd weggetrokken. Dat was een van de ergste dingen.
I didn't really have the opportunity to grieve for her, because everything changed so rapidly away from her to me. Yeah, all the questions were adversarial, accusatory. It became clear to me that the sheriff showed up, looked around, and okay, husband did this. They literally pulled my son out of my arms because he was screaming for me, and you know, the little hand is out, and he's being pulled away, and that was one of the worst parts.
Zeer snel waren de onderzoekers en de rechtbank ervan overtuigd dat Michael schuldig was, en werd hij veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Toch bleef hij steeds zijn onschuld uitroepen. In de overtuiging dat er geen vergissing kon zijn, keerde zijn schoonfamilie zich totaal van hem af. Ze overtuigde zelfs de kleine Erik dat zijn vader een moordenaar was en dat hij geen contact meer met hem mocht hebben. Zijn zoontje zag hij trouwens maar 2 uur om de 6 maanden. En op de leeftijd van 12 jaar kreeg hij van zijn zoon een brief dat hij hem niet meer wou zien. Slechts weinigen uit zijn naaste omgeving geloofden in Michaels onschuld. Op wie hij altijd kon rekenen was de onwankelbare steun van zijn ouders, maar zij konden niets verder ondernemen. Toen ze niets voor me konden doen, kon ik hun hulpeloosheid zien. Mijn ouders hebben veel geleden, herinnerde Michael zich. Opgesloten in een zeer streng beveiligde gevangenis in Texas, bracht Michael de eerste 14 jaar in gevangenschap door met pijn en woede op degenen die hem ten onrechte hadden veroordeeld. En hij had maar één droom, wraak nemen. En zo stelde hij zelfs een lijst op met de namen van degenen die hij wou vermoorden. Ik wist wie ze waren. Levenslange gevangenisstraf voor een moord die ik niet heb gedaan. En ik beraamde dit plan.
There were many years where I was very, very angry. I spent a number of years on the inside plotting the murders of the people who were responsible for my incarceration. I knew who they were. I mean, the irony wasn't lost to me. I'm in prison for life, for murder, that I hadn't done, and yet I'm plotting all these things, and I knew that I had to...
En Michael leed al die jaren heel erg onder het gevoel verlaten te zijn, en niet alleen door zijn geliefden, maar ook door God zelf. Zijn wanhoopskreten bleven onbeantwoord, vooral toen hij vernam dat zijn zoon Erik zijn familienaam zelf had veranderd om niet met zijn vader in verband te worden gebracht. En Erik was ondertussen ook geadopteerd door zijn schoonzus en haar man. En dat was een dieptepunt voor Michael. Dat was het einde. Hij had niets meer.
That was when I hit rock bottom. That was the end of it. That's when I had nothing left.
En hij getuigde later hoe hij tot God had geroepen. Ik heb niets, geen antwoord. Er was een absolute leegte. Het was ontmoedigend. Maar op een dag, na 14 jaar gevangenschap in het jaar 2000, gebeurde iets heel merkwaardigs op een avond in zijn cel. En hij vertelt: mijn cel werd gevuld met een prachtig, gouden, bovennatuurlijk licht. Het omhulde mij, het verblindde mij, het dreunde in mijn oren. En het leek me van mijn bed te tillen als op een wolk. Ik was opgewonden, maar ook kalm, euforisch, vredig. Het was pure gelukzaligheid. Dat klinkt allemaal tegenstrijdig of vreemd, of mogelijk waanvoorstellingen. Maar het was waar. Boven en naast al die extatische vreugde voelde ik de fenomenale, onbeperkte en zeer gerichte liefde van God. En niet voor de mensheid, niet voor de wereld, maar voor mij, alleen voor mij. Als de grenzeloze liefde van een moeder, maar een miljoen keer vergroot. Het was liefde. En het zou goed komen. Ik wist zonder enige twijfel dat dit de aanwezigheid van God was. Geen woorden kunnen het beschrijven. Geen vergelijking komt in de buurt. Geen metafoor, niets. Alle woorden die ik zou kunnen kiezen, zouden zwak zijn, niet in staat om zijn rijke wijdte, zijn majesteit of zijn grenzeloze liefde uit te drukken. Ik had nog nooit zo'n ervaring gehad, vervolgde Michael. Ik had nooit hallucinaties gehad. Ik had geen psychologische problemen of drugs- of alcohol-gerelateerde stoornissen. Ik kon geen andere verklaring vinden voor wat er op dat moment echt gebeurd was. Ik had mezelf gevonden in de aanwezigheid van God. En Michael getuigde verder: waarom ik? Ik ben niemand speciaal. Ik ben geen profeet of een heilige. Ik ben gewoon een jongen. En op dat moment was ik gewoon een man in de gevangenis. Dus, het duurde een tijdje om het te begrijpen. Maar ik had tot God geroepen en uiteindelijk een antwoord gekregen. Hé God, ik heb hier niets. Laat me iets zien, oké? En dat deed God. En voor Michael waren er vanaf deze godservaring drie vaststaande waarheden, zoals hij verklaart. Ten eerste, God bestaat. Ten tweede, hij is wijs en staat boven elke menselijke berekening. En ten derde, hij houdt van mij.
Without any sort of inkling of what was about to happen, all of a sudden in that dark prison cell, middle of the night, I was bathed in this bright golden light. It was the weirdest, most unusual thing I've ever experienced in my life. I was thrilled, I was ecstatic, I was very calm and at peace and felt very, very good. And more than anything else, I felt this limitless compassion aimed right at me. A mother's unconditional love magnified a million times. It was love. It was going to be okay. I knew without a doubt that this was the presence of God.
In de maanden die volgden mediteerde Michael Morton veel over deze unieke gebeurtenis. Zijn eerste besluit daarna was om al degenen te vergeven die hem hadden gekwetst en tegen wie hij zoveel woede en wraak had gevoeld. Dus ik haalde diep adem en koos er bewust voor om alle mensen te vergeven tegen wie ik wraak had genomen. Het was een bewuste daad. Het was niet gemakkelijk en het gebeurde ook niet onmiddellijk. Maar ik deed het, het gebeurde. En toen ik het deed, toen het gebeurde, voelde ik me alsof er een last van mijn schouders viel. En ik voelde vreugde. En Michael nam zijn lijst. Ik nam de eerste persoon in mijn lijst en zei, ik vergeef het je. En dat kunnen doen gaf mij een geweldig gevoel. En ik heb geleerd dat het gemakkelijker is om iemand te vergeven voor iets dat ze je hebben aangedaan.
I consciously, deliberately, okay, took that first one on the list and said, I forgive you. To release that kind of stuff was wonderful. But I've learned that it's easier to forgive someone for something they've done to you.
Na deze diepe godservaring zou het nog 11 jaar duren voor hij vrij kwam. En het was pas na 23 jaar gevangenisstraf dat bleek dat de DNA-monsters van de plaatsdelict niet van Michael Morton konden komen, maar van een zekere Mark Norwood, een man met een bekend crimineel verleden, waaronder drugshandel en talrijke inbraken. Hij was de moordenaar van Christine. En deze tragische gebeurtenis werd door de media omschreven als een van de grootste blunders van het rechtssysteem in de Amerikaanse geschiedenis. Want uiteindelijk waren er buiten het DNA-bewijs veel meer aanwijzingen naar de onschuld van Michael, maar die steeds werden terzijde geschoven. Zoals de onthulling dat de creditcard van zijn vrouw uren na haar dood nog steeds was gebruikt. Ook werd geen rekening gehouden met de verklaring van zoontje Erik, enkele jaren later, die op de plaats van het misdrijf aanwezig was, die dan toch in staat was een nauwkeuriger getuigenis af te leggen van de beschrijving van de moordenaar, welke in niets kon gelijken op de vader. En na een nieuw proces werd Michael vrijgelaten op 4 oktober 2011, na bijna 25 jaar in de gevangenis te hebben gezeten. Na zijn vrijlating uit de gevangenis geloofde zijn zoon in zijn onschuld. En vader en zoon slaagden erin hun relatie geleidelijk aan weer op te bouwen. En ondertussen werd Michael grootvader en zijn kleindochter kreeg de naam van zijn vrouw Christine, ter ere van de vermoorde, ja, grootmoeder. En aan het verhaal komt nog een happy end. Michael hertrouwde ondertussen met Cynthia, een vrouw die hem in de gevangenis bezocht en hem steeds zeer goed aanvoelde. En hij werkt nu heel nauw samen met het Innocence-project, een organisatie die zich inzet voor de juistheid van moordonderzoeken en die ten onrechte veroordeelden helpt zich te verdedigen door morele en financiële hulp. Michael is nu vandaag een vrij man zonder strafblad en hij woont op het platteland aan een meer in Oost-Texas. Hij ontving uiteraard een schadeloos stelling van $2 miljoen, maar wat ook ten bate komt voor zijn mooi initiatief. En hij schreef ook een boek, Getting Life, An Innocent Man's 25-Year Journey from Prison to Peace. En om af te sluiten, luisteren we nog naar zijn getuigenis over vergeving. En hij verklaart heel oprecht: ik weet dat ik op een punt zal komen waarop ik de moordenaar ook zal kunnen vergeven. En hij is eerlijk en hij vervolgt, maar ik moet ook eerlijk zijn tegen iedereen die erom vraagt om te zeggen dat ik er nu nog niet aan toe ben. Ik probeer vergevingsgezind te zijn, ik wilde wraak nemen, maar toen ik dat eindelijk losliet en opborg, was het alsof ik 25 pond lichter werd. En daarmee, beste vrienden luisteraars, neem ik dan ook afscheid met deze twee merkwaardige getuigenissen. God laat nooit niemand in de steek, zelfs al voelt het een tijd zo aan. En ik dank jullie voor het luisteren.
I know in my mind, I'll get to a point where I can forgive him, but I also have to be candid enough to tell anybody who asks that I'm not there yet. I try to be very forgiving. I wanted to get back at him. And when I finally let that go and put it away, it's like I dropped 25 pounds. I just felt...
One free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free and beauty surrounds you, the world still astounds you each time you look at a star. Stay free where no walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're